Welkom bij een nieuwe podcast van de Rock Your World podcast serie. Mijn naam is Hanneke en vandaag ben ik in gesprek met mijn lieve co-host, mijn geweldige co-host Annemarie Roosboom. En het is mijn co-host de komende maanden, het komende jaar. Samen hosten wij het retreat Nourish Yourself, waarvan we nu 2 data hebben. Eén in mei en één in oktober 2022 in Frankrijk. Maar in Nederland zullen we ook een aantal eendaagse workshops samen gaan organiseren. Allemaal met het thema Nourish Yourself. Of onder het thema Nourish Yourself. En daar verschillende, nou ja, je gaat het in deze podcast ook merken, wat er eigenlijk valt onder Nourish Yourself. En waarom dat heel erg fijn kan zijn, zelfs heel belangrijk kan zijn in persoonlijke ontwikkeling en groei. Vandaag bespreken wij een heel actueel thema. Een thema wat ons beiden ook heel erg raakt. Dus ik vind het ook heel spannend. Ik denk dat dit de spannendste podcast wordt die ik ooit heb opgenomen. En het waarom we deze opnemen is vanwege alle commotie. Vanwege alles wat er nu aan de oppervlakte is gekomen door onder andere The Voice. Ik kreeg een appje van Annemarie vorige week, denk ik, of begin deze week van, we hadden al een podcastopname gepland voor februari, maar ze appte, hey, ik voel dat we eerder een podcast mogen opnemen over dit belangrijke thema. En ja, dit thema speelt voor mij ook zo ontzettend, juist ook deze week, waarin er, zoals ook, het gekke vind ik dat ik toen ik de aflevering boos, ik heb hem niet helemaal gekeken, van Tim Hofman, stond ook in het begin van, pas op, deze kan triggeren. En toen ik dat las, was ik helemaal niet bewust van wat het nou precies bij mij zou kunnen triggeren. En het is echt zo bizar, want daarna is er dus van alles naar boven gekomen. Dus dat wil ik ook echt bespreken met Annemarie, van hoe kan het toch zo, eigenlijk ver, iets wat bij jou is gebeurd, zo ver van je afkomen te staan dat je in eerste instantie ergens niet in herkent. Of niet in, nou ja, dat je wel rationeel denkt van, oh ja, ik heb ook dingen meegemaakt, maar niet beseft wat dat met je doet. Oké, een hele lange intro. De titel van deze podcast is Nourish Yourself. Hoe kan je helen van seksueel overschrijdend gedrag en waarom wil je dat? Want dat is een hele belangrijke waarom. Wil je dat? Lieve Annemarie, het woord is aan jou voor een introductie.
Dank je, Han. Ontzettend mooi hoe je gelijk heel kwetsbaar in de intro jouw eigen reactie op het verhaal neerzet. En bij mij is er wel iets vergelijkbaars gebeurd. En ja, ik zou mezelf eerst even introduceren voor degene die mij niet kent. Ik ben Annemarie Roosboom. Ik ben samen met Hanneke organiseer ik een retreat en daarnaast nog andere retreats in mijn mooie retraiteplek in de Bourgogne, Domaine Les Repries, die ik samen met mijn man manage en waar we de eigenaar van zijn. Daarnaast ben ik elementen yoga teacher, mindfulness teacher, reflectiecoach en heb ik ook een shamanistische achtergrond. En Han en ik werken eigenlijk heel graag met elkaar samen, omdat we elkaar zo ontzettend aanvullen in dat hele stuk met de elementen. En ook het self-care daarin. Dus we bouwen echt letterlijk de bouwstenen van de natuur, de bouwstenen ook van jou, zijn de elementen. En per element kun je kijken naar wat er nodig is aan self-care en aan heling. En vandaag wilde ik inderdaad heel erg graag, ik voel echt die urgentie, vanuit mijn coach perspectief, maar ook vanuit mijn persoonlijk perspectief. Ik heb helaas ook wel wat slechtere ervaringen, die ook nu weer bovenkwamen. Willen wij heel graag die urgentie ook kenbaar maken en nog meer een podium geven aan dit onderwerp, aan dit thema, wat zoveel vrouwen, maar ook mannen raakt. De slachtoffers heb ik het dan nu over. De daders raakt het misschien ook. Hè? Dus, maar we hebben het nu vandaag over de slachtoffers. Dus vandaar dat we dit thema graag vandaag naar voren wilden brengen.
Ja, je raakt al een aantal dingen. En wat ik ook heel belangrijk vind, is dat stukje de conversatie. Ja. De conversatie op gang brengen. Want dat is, ik denk dat wij beide daarin een rol voelen in de maatschappij. Dat is iets wat we ook, we hebben al één editie van Nourish Yourself gehad. En als je ook kijkt nu hoe die vrouwen contact met elkaar houden en hoe fijn het ter plekke was dat ze zich gingen herkennen in elkaar, omdat heel veel problematiek denken wij dat we alleen moeten dragen. En dat is niet zo. En bij het thema van deze week, wat er zo ook in de media is gekomen, denk ik dat we hebben herkend bij ons elkaar allemaal van, hey, holy shit, ik dacht echt dat er iets mis was met mij. Ja. En dat ik het heb uitgelokt of dingen. En nu blijkt dat er, ja, er zijn zoveel verhalen, er zijn zoveel vrouwen. Maar er zijn ook vrouwen, ik sprak gisteren mijn zus hierover, die helemaal niet dit herkennen en die er een heel ander perspectief hebben. Maar even terug naar de basis, want wat gebeurt er volgens jou, wat is er nu gaande in de maatschappij? Ja.
Nou, wat er nu gaande is, is echt een hele grote beweging waarin alle trek, om het zo maar te noemen, hè, in één keer naar de oppervlakte komt. Dat is al een tijdje aan de gang natuurlijk, ook sinds MeToo. Ja. En dat is een hele goede beweging. En dat gaat ook echt nog een tijd lang door, dat weet ik zeker. Het is net alsof er in een hele korte tijd heel veel pukkels tegelijk worden uitgedrukt, zeg ik maar. Het is best wel heftig en ook echt confronterend en echt wel, ja, ranzig ook wat er naar buiten komt. Waar je echt van kan, ja, in shock kan zijn. En dat is nodig. En ik geloof er heilig in dat dingen naar boven komen op het moment dat je klaar bent om dat te gaan dragen. En dat je klaar bent om het te gaan zien. Dus dat het echt een wisselwerking is in ons collectief. Dat op het moment dat al deze dingen gezien kunnen worden, ja, dan ben je dus ook klaar voor heling. Want wat er gebeurt is op het moment dat je een seksueel overschrijdend gedrag meemaakt, die wat verder gaat dan een uitspraak bijvoorbeeld, dan heb ik het over aanraking. Dan kan je bijvoorbeeld echt, nou ja, bijvoorbeeld, dat gebeurt meestal, in een freeze stand kom je. Dus ik heb het zelf helaas ook meegemaakt. Je komt echt in een soort bevriezing, je lijf. En je kan op dat moment ook niets meer. Maar die bevriezing is niet alleen fysiek, er bevriest ook iets in je geheugen. Er is iets bevroren in je systeem, wat, om het vast te houden, om het maar niet te hoeven zien helemaal. Want het is te groot op dat moment. Het is te groot. Als je bijvoorbeeld een jong meisje bent of een kind, ja, dan kan je dat helemaal niet handelen. Dan kan je het ook überhaupt niet echt zien. Dus dat wordt bevroren als een soort pakketje in je systeem. En de bedoeling is dat het later weer ontdooit. En dat is nu aan de hand. Het ontdooit, het water gaat weer stromen. En dan kan je denken, gadverdamme, ik wil dat echt niet. Ik wil het niet zien. Ik wil eigenlijk, je kan in de weerstand komen. Wat heel normaal is, dat hoort ook bij het proces. Maar wat gebeurt er op het moment dat je het weer gaat zien? Dan ga je het dus ook, dat is de eerste stap voor helen. En dus daarom wil je het zien. Hè? Want een van onze vragen is, waarom wil je het eigenlijk nog een keer helemaal doorvoelen en meemaken? Ik wil dat helemaal niet. Dat is je eerste reactie misschien. Maar het is dus echt de enige manier om het te kunnen helen. Om het te kunnen ontdooien.
Ja. Want... Ik las ook gisteravond een heel mooi berichtje van Do, de zangeres Do. Die schreef van, blijkbaar kom ik vanuit een generatie, zij is natuurlijk voor onze generatie, waarin we als vrouw een olifantenhuid hebben ontwikkeld en zijn gaan denken dat iets normaal is. Waarom denk je dat dat zo lang, waarom wij met zoveel vrouwen hebben gedacht dat het allemaal normaal is?
Ja, dat is ook een defense mechanism en dat is ook... Kijk, vrouwen kunnen heel veel dragen. Letterlijk zijn we dragers. Met onze baarmoeder ook. We zijn gemaakt om te dragen. Wij zijn op een of andere manier veel meer in verbinding met het collectief. Dus wij willen eigenlijk ook heel erg zorgen dat het vooral met de groep goed gaat. Hè? Dus een mannelijke energie is heel erg individualistisch. Vrouwelijke energie, ik zeg dus niet mannen en vrouwen, hè, maar energie. Vrouwenenergie zit op het collectief. Dat het collectief blijft stromen en blijft draaien. Maar dat gaat soms ten koste van de vrouw zelf of van de individu. En die individu, die heeft er dus voor gezorgd, die heeft het maar bij zich gehouden. En inderdaad, die olifantenhuid, heel mooi gezegd, dat is inderdaad wat wij dus hebben aangeleerd om te overleven. En ook omdat we zaten in een periode waarin we net een beetje wat stappen gingen maken ook, hè, als vrouwen in onze carrière. En net even wat meer, maar nog niet helemaal gelijk met de mannen en de mannelijke energie in een bedrijf stonden. Er was ook gewoon ongelijkheid en is nog steeds wel. Maar dat was toen helemaal een soort van... En ja, dan ben je dus aan het laveren. Wat mij zo opviel van mijn periode in de media is dat ik eigenlijk constant moest laveren. Dus los van überhaupt seksueel overschrijdend gedrag, ook überhaupt al in een meeting hoe je eruit ziet, wat je wel zegt, of je grappig bent, of je niet te bitchy bent, of je... Het gaat allemaal om vorm. Dus je bent constant aan het laveren. Dus jij bent echt getraind. Wij zijn helden in laveren. We zijn chameleonnen in hoe we ons ergens moeten bewegen. Want water beweegt ook zo tussen rotsen door. Dat is de vrouwenenergie. En die rotsen, ja, dat is gewoon de structuur die er staat. Ja, daar moet jij je maar aan aanpassen, want jij komt hier kijken. Dus ik denk dat we daarom ook zo goed tussen aanhalingstekens daarin zijn geworden. En dus eigenlijk onszelf op de laatste plek hebben gezet daarin.
Ja, en dit gaat dus ook heel erg over grenzen.
Ja, absoluut.
En dat wij ons... Je noemde van... Op een of andere manier zijn wij vrouwen, voelen het collectief aan. Nou, ik denk heel erg van dat onze vrouwenrol is om dingen aan te voelen.
Mm-hmm.
Dus als je, ik weet niet of jij me dat vertelde of dat ik dat gelezen heb van de mannen, vroeger jagers, echt, die gingen er letterlijk op uit. Dus uitgaande energie en vrouwen de verzorging en aanvoelen wat de groep nodig heeft. En dus dat is denk ik echt in ons instinct, dat verzorgende.
Ja.
Maar denk je dat... want wat ik interessant vind over wat je nu zegt over onze periode... Wij zijn ook een van de eerste, denk ik, die fulltime gingen... En masse, zeg maar zo, fulltime gingen werken.
Ja.
Dus daar is al een grote verschuiving in geweest. Dat toch de voor ons... dat het toch normaler was om bij de kinderen te blijven. Dat is heel zwart-wit, maar wel grotendeels wel. Dus er is natuurlijk ook daarin al een grote verschuiving... Dat wij misschien ook heel erg zoekende waren naar hoe moet dat dan eigenlijk? Hoe ben ik eigenlijk binnen een structuur of binnen een systeem wat al zo bestaat?
Klopt, dat is een heel goed punt. Want het systeem wat al bestond, hè, een systeem en een structuur is vaak heel mannelijk. Is heel concreet. Dus concreet is hard en vierkant. En dat zijn bouwstenen, heel mannelijk en zo gemaakt. Maar daar moest je dan inkomen als vrouw. En er is niet echt bij heel veel leiders toen de tijd nagedacht over dat je niet alleen een hard systeem neerlegt, maar ook dat je een energetisch systeem neerlegt. Dus je zet een heel veld uit van energie. En dat is iets heel anders dan gewoon een organisatiestructuur. Dat is heel mannelijk in eerste instantie neergezet. Wat er ook is in die tijd, is dat grensoverschrijdend gedrag, en dan heb ik het niet over seksueel, was ook normaal voor werknemers, is ook nog steeds best normaal om gewoon bijvoorbeeld veel meer uren te maken dan in je contract staan. Veel minder vakantie op te nemen dan je eigenlijk mag. Dus grensoverschrijdend gedrag zit ook al in de patronen van veel bedrijven. Dat zat er al in. En daardoor is ook ergens in die energie, is dat ook gewoon normaal geworden, denk ik.
Ja, lunchen achter je bureau.
Eigenlijk constant ten koste van jezelf. Ja,
interessant.
En dat is denk ik ook wel de basis van als je nu gaat kijken naar wat gaan bedrijven eraan doen. Hè? Wij werken dan ook met vrouwen natuurlijk, maar bedrijven, ze gaan er ook zeker nu wat aan doen. Zou het jammer zijn als ze alleen een stelletje regels gaan opschrijven van gedragscode of conduct. Want dat is weer een structuur, een heel hoekig iets beschreven structuur. Ook prima, maar daarnaast moet je eigenlijk ook gaan kijken naar de patronen in je bedrijf die er al heel lang zijn in je cultuur, om het echt te kunnen verschuiven.
Ja.
Begrijp je?
Ik begrijp het. En het is dat grenzen en dat je dat noemt, vind ik mooi, dat je dat grensoverschrijdend gedrag, even los van inderdaad ook nog seksueel overschrijdend gedrag, en dat die twee ook heel erg in hand gaan. Want ik weet van mezelf...
Ja.
Nou ja, bij mij zijn er ontelbaar veel dingen ook gebeurd, helaas.
Ja.
Maar dat was ook omdat ik eigenlijk helemaal niet stevig in mijn schoenen stond. Ondermijn ik misschien mezelf, maar wel... Ik heb het idee dat ik ja, ergens bevestiging zocht. Of ja, het is een heel, volgens mij, misschien herkennen meer vrouwen dat zo'n visueuze cirkel, waar je dan op dat moment helemaal niet daar van bewust bent, maar waarin ik nu terugkijk van, oh, ik had een bepaald patroon wat ik bleef voeden.
Ja.
Kan je daar iets over zeggen?
Ja, ik denk dat heel veel vrouwen zich daarin herkennen. En ik ook wel. Ik was niet... ja, dit stukje heel even daarop. Ik denk dat dat zeker een patroon is bij vrouwen ook. En om even duidelijk te stellen, de dader is altijd verantwoordelijk. Hè? Dus daar is geen spel tussen te krijgen. De dader is altijd verantwoordelijk. Hij maakt die beweging naar jou toe. Met woorden, met zijn handen, met hoe dan ook. Maar de vrouwen zijn op dit moment aan het helen in, eigenlijk noem ik dat het onderbuikstuk, waar er gewoon heel veel pijn is, heel veel leed, al decennia lang. Gewoon vrouwen die eigenlijk letterlijk, waar over hun grenzen wordt gegaan, waar litteken zit. En dat voelen wij nog steeds, dat litteken. Dat is gewoon nog steeds aan de oppervlakte. Dus als jij als jonge vrouw ben je daar nog niet bewust van. En dan ga je ook daar ook weer omheen laveren. En denken dus dat het oké is om maar te kunnen blijven functioneren. Dus je gaat eigenlijk, je gaat ervan uit dat de man in dit geval, gelijk heeft. Eerder dan dat je bewust bent van dat jij misschien te gevoelig of te kwetsbaar bent op zo'n moment. Dat is, je gaat ervan uit dat die man de lead heeft en het wel weet. Weet je wel? Dus ik kan me voorstellen, ik ben zelf ook slachtoffer geweest, dat je echt aan jezelf twijfelt op zo'n moment. Van, hè? Wacht, maar iemand die zo sterk in zijn schoenen staat en zoveel zelfvertrouwen altijd aan mij geeft, ja, die zal het wel weten, meer dan ik, weet je wel? En dat is natuurlijk wat er gebeurt bij veel vrouwen. En bij mij persoonlijk was het ook een stuk naïviteit. Ik had mijn eerste baas, ik was toen begin 20, was een hele, ja, echt een dominante man. Hij was op dat moment al tegen de 50. Ik had helemaal nooit überhaupt aan gedacht dat hij mij aantrekkelijk zou vinden, op wat voor manier dan ook. Dat er überhaupt nagedacht werd over een soort intieme relatie tussen hem, die oudere man, en mij, nog net geen kind meer, net van de studie. En hij maakte wel eens wat gekke opmerkingen en daar ging hij al te ver in, weet je wel. Dat hij echt zo over mijn schouder kwam kijken naar presentaties en net even te veel aanraakte. En ik had, maar dan nog had ik echt helemaal geen bewustwording bij het feit dat dat misschien al niet kon. Pas op het moment dat hij echt veel te ver ging, toen pas schrok ik me helemaal kapot. En dat gebeurde op het moment dat hij me meenam naar een beurs in Duitsland met nog twee mannelijke collega's. Ik begreep al niet helemaal waarom ik mee moest naar een inkoopbeurs, want ik deed helemaal geen inkoop. Maar hij zei, ja, dan kan ik je alles laten zien van het vak. Nou ja, dus ik mee en ik voelde me eigenlijk vereerd dat ik mee mocht. Ik voelde het een beetje apart, maar ik mocht mee. Nou, tof. En twee dagen, twee nachten in het hotel. Nou, we gingen 's avonds drinken in de bar. Vier collega's met elkaar, dus ik voelde me ook prima, want die twee andere mannen, dat waren een soort vrienden van me geworden ook op het werk, waren net iets ouder dan ik. Maar op een gegeven moment stuurde hij ze echt naar hun kamer. Gewoon echt, jullie gaan nu weg en ik blijf hier met Anne. En ik was dus alleen met hem in die bar, er was nog wel een barman. En hij heeft ze echt weggestuurd en ik zag die twee mannen of jongens, mannen kijken naar van, oh oké, en die vonden het al een beetje lastig, maar ze zeiden verder niks. Het was hun baas ook, dus die werden ook een beetje soort van gedirigeerd. Echt gewoon de deur gewezen, ze hadden hun drankje nog niet eens op. En dat vond ik al een beetje gek. En toen, nog een drankje en ik zeg, nee, ik hoef niet meer, ik wil wel slapen zo, morgen weer een drukke dag. Ja, is goed. En toen ging hij mee de lift in. Nou, toen heeft hij van alles geprobeerd in de lift. En dat was doodeng. En dat is echt wel, als ik daar nog aan terugdenk, dan bevries ik weer bijna, zeg maar. En toen heb ik hem echt letterlijk de lift uit moeten duwen. Gewoon die hele grote man die twee keer zo zwaar was als ik en twee keer zo lang. En ik zei, ik ga nu naar mijn eigen verdieping. Ik sliep gelukkig op een andere verdieping. En ik heb gelijk en weggeduwd, maar toen heeft hij de rest van de nacht heeft hij me nog gebeld en gestalkt en aan mijn deur geklopt. En ik hoorde elke keer die klink, weet je wel. Dus ja, je bent gewoon bang voor je leven eigenlijk op dat moment. Ik ben alleen in een wildvreemde stad en het is 1 uur 's nachts en je baas die is dronken. En ja, hij wil je eigenlijk gewoon verkrachten. Daar komt het op neer. Dus dat was echt heel eng. En wat ik daarvan heb meegekregen op dat moment, ik was heel erg geschrokken. Ik ben ook heel snel weggegaan bij dat bedrijf daarna. Maar ik besefte me op dat moment nog niet eens wat er was gebeurd eigenlijk. En hoe dat te maken had met machtspositie en met het afdwingen van een... ik was gewoon daar veel te jong voor. Ik kon dat helemaal niet bevatten. Nee. Pas later besefte ik hoe erg het was wat hij had gedaan. En ik weet nog één ding heel goed, dat ik dacht, ik ga het niet vertellen aan mijn mannelijke collega's. Want zijn vrouw werkte ook in het bedrijf, die was de jurist. En ik wil haar, en ze hebben 3 kinderen, een gezin, weet je. Het is gewoon een klein bedrijf van hem. Dan verpest ik het voor iedereen. Dat was mijn reden om het niet te zeggen.
Yeah.
Ik verpest het dan voor haar, voor ook voor hem. Voor alle collega's, voor iedereen. Dus dan ben ik de boeman. Ik zeg niks, want dan verpest ik het voor iedereen. En dat is dus weer het collectief wat ik dan wilde redden. Ja.
En want wat... ik denk dat veel vrouwen... Of ik denk dat er meer... Ja, dat er, dus wat ik de afgelopen tijd heb gemerkt... De afgelopen week heb gemerkt dat er zoveel... van deze verhalen zijn, dat je hier niet de enige bent.
Ja.
En zoals gezegd, ik heb ook heel veel ervaringen. Of heel veel, dat ging maar wel. Maar wat gebeurt er fysiek met je lijf? Want dat is, weet je, ik vind het zo, waar ik de afgelopen week zoveel over heb gedacht, is van de termen beperkende, hoe noem je dat ook weer? Overtuigingen, beperkende verhalen. Weet je, dat zijn allemaal zulke money mindsets. Ze zijn allemaal, hebben we heel erg ook naar een vorm gezocht om te helen. Dat vind ik zo interessant. En ik op het stukje geld kom ik zo terug. Maar daar heb ik heel veel over nagedacht van hoe bizar het is dat we vormen hebben gezocht voor onszelf om het via een zijweg te helen. Want zo groot is het eigenlijk.
Ja,
kan je dat uitleggen?
Ja, via, wat bedoel je precies met via een zijweg, de hele?
Nou, we hebben het nooit. Ik heb het voor mezelf nooit over seksueel overschrijdend. Nee. Ik ben al heel veel jaren met mezelf aan de slag. Waarvan de afgelopen 7 jaar... Nou, je weet dat ik toen vanaf dat ik in Bali zat...
Ja.
Pas eigenlijk echt. En nu deze week kom ik er... Pas achter ben ik er waarschijnlijk sterk genoeg voor, zoals jij het zei. Heling komt op het moment dat je er wat aan kan.
Ja.
Ik voel alsof eigenlijk al mijn jaren hiervoor zijn voor dit moment geweest.
Ja.
Om dit te kunnen dragen van wat nu bij mij naar boven allemaal komt.
Ja, dit is echt de primaire kern van jouw pijn en je trauma. Dus inderdaad, nu begrijp ik ook inderdaad je vraag. Het is heel erg. En dat is ook precies goed geweest. Weet je, dat je allemaal lagen eerst bent gaan helen. Dat je er omheen hebt gewerkt. Om het voor jezelf ook, om jezelf er klaar voor te maken, onbewust. Dat kon je op dat moment nog niet weten. Dat weet je niet. Maar dat is ook heel goed geweest, denk ik. Dus je krijgt wat je aan kan. Dus op het moment dat jij ervaringen hebt gehad om te helen in Bali. En daarna, en ik weet hoeveel mooie dingen jij hebt gedaan. Dan ben je dat allemaal aan het doen ter voorbereiding op het grootste trauma. Eigenlijk uiteindelijk zijn we allemaal in ons leven bezig met helen. Vooral als we volwassen zijn. Bij de shamanen doen ze dat wekelijks. Hè? De helingen, de kinderen die gaan ook al mee. Maar het gaat vooral over, die zeggen, de volwassenen die krijgen elke week wel een plantmedicijn of iets van een heling of healing met handen. Omdat je constant aan het helen bent. En je kan ook als volwassene dus veel meer de kern gaan aanpakken dan als je kind of jonge vrouw bent of jonge man. Dus het is ook helemaal precies de bedoeling dat het nu zich zo ontvouwt, ook in jouw leven. Dat dit het moment is dat dit naar boven kwam. Dat dit dus gebeurde naar aanleiding van het verhaal van al die vrouwen in de media. En dat jij dan een healing sessie gaat doen en vervolgens bij jou dit allemaal naar boven mag komen. Dat is gewoon echt duidelijk het mooiste voorbeeld wat je kan hebben over het collectief is er klaar voor. En jij bent er zelf dus ook klaar voor. Dus je staat helemaal in directe verbinding met die beweging.
Ja.
En ja, dat is, en nu kom je bij de kern.
Ja, maar, en dat, daar begon ik dit stukje natuurlijk ook mee van. Dat ik het zo bijzonder vind dat de afgelopen jaren steeds meer vrouwen zich zijn gaan bezighouden. Weet je, het woord beperkende overtuiging, dat wordt heel veel gebruikt nu. Tenminste, in persoonlijke groeiontwikkeling. En nu besef ik me pas, komen de beperkende verhalen, beperkende overtuigingen van één kernovertuiging.
Ja, precies.
En nu kom ik bij die kernovertuiging. Maar ik vind het zo interessant, want volgens mij, dat zie ik bij heel veel vrouwen, dat we zijn die kleine beperkende overtuigingen, daar zijn we mee aan het werk geweest, maar nu komt die grote beperkende overtuiging, die hele grote van, ik ben.
Ja.
Dat is bij mij heel erg, ik ben. En,
ik ben. Ja, en ook, want het is gelieerd bij heel veel vrouwen aan het tweede chakra, hè? Dus echt aan het dragen, de baarmoeder, het water, energie. Daar zit de grootste kern en het grootste trauma van de meeste vrouwen. Echt letterlijk tussen de heupen. Op wat voor manier dan ook. En daaronder is dus het eerste chakra, ik ben. Dus uiteindelijk kan je weer helemaal gaan staan op het moment dat je dat dus gaat helen. En dan kom je weer op het volgende, namelijk wat jij je afvroeg, waarom je in een patroon bleef zitten als vrouw, waarom het elke keer weer gebeurde en waarom je elke keer weer dacht dat het oké was of ging laveren. Op het moment dat je dus dat eerste en dat tweede chakra helemaal kan helen, met name het tweede hebben we het nu over, dan is dat ook, dan ben je dus ook weer helemaal in die balans gezet door jezelf. En dan ben je energetisch ook, dan maakt het eigenlijk niet meer uit of je dat is heel gechargeerd, hè, dit, maar of je dan een décolleté van hier tot je tenen draagt. Als jij helemaal staat weer, helemaal recht staat en dat stuk in jezelf, dat slachtofferstuk hebt geheeld, dan kun je eigenlijk ook weer veel krachtiger naar buiten treden en gaan staan zonder dat je in strijd hoeft te gaan. Of dan ben je eigenlijk al je grenzen. Dan hoef je het niet eens te zeggen.
Nee, precies.
En nogmaals, hè, even heel duidelijk, dan nog is een dader altijd verantwoordelijk. Maar ik wil alleen maar zeggen dat sowieso jonge vrouwen kwetsbaarder zijn omdat ze daar nog niet naartoe zijn kunnen gaan, hè? Zoals jij en ik. Dat komt pas later. En op het moment dat je dus nu in je leven staat, dan kun je dus veel meer weer gaan voelen van, oh, wacht even, die man heeft iets predator-achtigs. Daar moet ik echt even heel duidelijk in zijn. En dit is gewoon echt mijn grens. Ik sta hier. En ik ben gelijk aan jou. Ik ben gelijk en ik ben niet onderdanig. En ook al ben je mijn baas, dan ben ik nog een gelijke aan jou als mens. En dat is denk ik heel belangrijk. Als je dat helemaal kan voelen. En dan heb ik het weer over voelen. Want het is gewoon allemaal voelen. Op het moment dat je dus die freeze in je lijf hebt kunnen ontdooien. En je mag daar helemaal naar kijken. En je mag dat helemaal laten. Een plek gaan geven. Dan ben je dus weer terug bij jouw energie, je sterke kracht, namelijk voelen. Dan mag je weer alles voelen. Dan zijn er geen stukken meer die je niet meer kan voelen of niet meer kunt aanraken. Letterlijk ook, hè, aanraken. Dan kan je weer je seksuele energie voelen, maar eigenlijk je life force is dat. Maar dan ben je dus ook weer veel intuïtiever. Want dan kun je ook weer anderen beter voelen. Dan kun je ook coach worden. Dan kun je ook, weet je, dan ben je in staat om helemaal te voelen, om alles te voelen. En dat is de kracht. Dus het is eigenlijk echt zo ontzettend belangrijk dat vrouwen daarin zichzelf helemaal mogen gaan zien en ook hun eigen energie en seksuele kracht helemaal mogen gaan ervaren zoals het eigenlijk de bedoeling is.
Ja, en dat voelen, daar zijn we ook, als ik naar mezelf kijk, daar ben ik juist ook heel hard van weggelopen.
Ja.
En daar kwam ik dus ook 7-8 jaar geleden achter dat eigenlijk alles wat ik deed in mijn leven was om het voelen te vermijden. En dan heb ik het over workaholic. Ik ging functioneel naar de yoga, maar niet om te voelen. Savasana vond ik vreselijk. eigenlijk, ik was de hele tijd verslaafd aan prikkels verzamelen. Die maar zorgde dat ik weg kon gaan bij het echt voelen.
Ja.
En toen ik zwanger werd, want dat is de ultieme waarin het voelen naar boven gaat komen. Althans voor mij was dat op dat moment. Toen kwam alles in een stroomversnelling ook. En ook het bevallen. Want bevallen is rechtstreeks ook verbonden aan seksueel overschrijdend gedrag en overgave, chakra 2. Waar ik achteraf zag van, oh ja, oké, dus mijn bevalling, dat zo'n ding was, mijn eerste bevalling. Ja, dat heeft hier allemaal mee te maken. Allemaal met hetzelfde thema.
Absoluut, absoluut. Mooi hoe je dat zegt, Han. Van dat je echt gewoon, pas toen je moeder werd, echt eigenlijk gewoon moest je wel gaan voelen. En ook dat geloof ik, hè, dat op het moment dat je dus een kind in je buik krijgt, dan ben je er dus onbewust wel klaar voor om het echt te gaan voelen. Ook dat is weer bepaald door de natuur. Dat je dus kennelijk dan dat kan gaan dragen, letterlijk en figuurlijk. En met alle trauma's waar je dan weer doorheen moet. Hè? Dus die bevalling die traumatisch is, maar die ook helend is tegelijkertijd. Want je breekt ook dingen door. Dus het is eigenlijk een soort cirkel van trauma, heling, trauma, heling. En dat is ook het leven is überhaupt een cirkel van trauma, heling. He, en verdoving tussendoor, vluchten en verdoving. Dus wat je inderdaad vertelde over het verdoven, dat ik denk dat heel veel vrouwen, en ik ook, zich daar ook in herkennen. Ik heb ook jarenlang verdoofd. En ik was dan meer van de feestjes en de middelen en alcohol. Dat is wel verdoven en niet alleen kunnen zijn. Weet je wel, echt gewoon constant maar afleiding moeten hebben. Om niet naar de pijn te gaan. En dat is gewoon wat de meeste mensen doen. En dat is ook heel menselijk. En dat hoort ook als onderdeel van het proces, denk ik zelfs. Ik vind het ook helemaal niet iets waar ik in ieder geval bij mezelf niet op terugkijk als iets waar ik spijt van heb, of wat ik slecht vind, waar ik een oordeel op heb, niet meer in ieder geval. Maar ik zie het nu als iets wat ik echt nodig heb gehad als een onderdeel om vervolgens weer de volgende stap te gaan zetten naar het helen van het trauma. En ja, ik denk dat jij net het heel mooi verwoordt, dat moeder worden ook echt de eerste grote stap is om het tweede, om dat deel helemaal te gaan voelen, letterlijk weer. Echt, je moet wel gaan voelen.
Ja, en ook wat je kind nodig
hebt. Moet,
Ja, en ook fysiek, want daar ben ik dan vanuit Ayurveda en ik denk jij ook vanuit elementenleer en shamanisme ook heel erg mee bezig, dat ook het stukje wat zich in je lijf manifesteert op het moment dat je tweede chakra uit balans, je eerste chakra uit balans is.
Ja.
Bij mij was het ook heel fysiek zichtbaar, omdat ik last had van mijn bekken in een heel vroeg stadium van mijn zwangerschap. En in Ayurveda zeggen ze dat wanneer je iets klachten hebt in je zwangerschap, is dat een manifestatie van iets wat al langer in jouw lichaam speelt, maar dan naar boven komt, omdat er komt natuurlijk van alles bovenop. Je hormonen veranderen, je bent een kind aan het bouwen, dus dat wat er niet is, wordt uitvergroot. En bij mij, bekken, nou, dat kan jij misschien mooier vertellen, maar bekken staat heel erg voor stabiliteit. Het is een kommetje, het is het dragen.
Ja, het is het dragen. Ja, mooi.
En bij mij was dat scheef. Dus
Weet je nog aan welke kant je meer last had toevallig?
Nee, denk rechts, maar ik weet niet zeker
precies,
meer.
Ja, precies. En inderdaad, wat je zegt, alles is namelijk terug te herleiden naar waar dan de imbalans zit. Hè? Dus of het inderdaad je mannelijke energie is of je vrouwelijke energie. Of dat je letterlijk iets nog niet helemaal volwaardig kunt dragen in jou. En dat het net lukt eigenlijk. Hè? Het lukt net. Dus het is echt heel pittig. En ik denk ook dat het heel duidelijk is als je dat ziet. Ook, ik hoor ook heel veel vrouwen met wie ik werk, hè, dat er heel veel vast zit bij het bekken. Vooral daar, ook in de joints, in de gewrichten. Dus dan doen we altijd yin-oefeningen om dat bekken helemaal los te maken. En de eerste keer dat ik zo'n yin-oefening deed bij mijn teacher Jay, en best wel een pittige hip-opener. En ik moest keihard janken. En ik begreep niet waarom. Ik dacht, wat is dit? En dat kan je dan niet helemaal bevatten. Maar er kwam zoveel los. En later begreep ik, oh, dit is mijn vrouwenlijn. Dit is gewoon, mijn moeder heeft twee nepheupen gehad. Die is naoorlogskind. Die was veel te vroeg geboren zonder een heupen of zo spreidbroek. Dus die kon, haar heupen waren niet goed. Maar dat was ook het gevolg van de oorlogsmoeder die ondervoed was. En die ook mishandeld is op heel veel enge manieren in het Jappenkamp. Dus die heup en het bekken van mijn oma was ook helemaal verziekt. Maar de oma daarvoor had ook al. En we hebben allemaal keizersneden gehad. Ik ook. Mijn zusje, mijn moeder, iedereen. Die hele vrouwenlijn had gewoon, is gewoon dicht gegaan. Hè? En er is echt gewoon letterlijk die bekken zijn gewoon gaan sluiten. Omdat er zoveel pijn zat in dat bekken. Dus dat, en dat merk je inderdaad bij veel vrouwen. Dat daar heel vaak iets aan de hand is. En dat het zich manifesteert. Niet alleen van de trauma's in je eigen leven. Maar ook van de levens van je moeder en voormoederen, om het zo maar te zeggen.
Zeker. En nou ja, op het retreat deden we daar ook een hele mooie oefening voor samen.
Ja.
Die me heel erg bijstaat. En ja, ik zit bijna te denken, we hebben het al over gehad om in dat fysieke workshop ook samen te geven. Maar ja. Ik denk dat we daar, ja, dat wat de titel dan wordt van die workshop, maar dat het openen van die vrouwenenergie, ja, dat was voor mij ook echt een magisch moment op het retreat. Ik had, toen we bij het element water waren, had ik in een meditatie 's ochtends dat over die vrouwenlijn gedaan. En toen gingen we, een paar dagen later, ging jij die prachtige tantra oefeningen doen, waarvan ik echt hoop dat we daar een workshop ook over kunnen geven.
Ja. Ja, want ik zou het heel fijn, heel tof vinden om dat te doen. En ik denk ook dat het heel erg nodig is op dit moment om naar dat stuk te gaan. Echt gewoon, want wat het doet is namelijk, tantra klinkt ook voor veel mensen als iets heel groots of gelijk alleen maar seks. Dat is het natuurlijk niet, dat weten heel veel mensen ook wel. Maar ik zeg het toch nog maar heel eventjes, het gaat heel erg over het ontvangen. En het geven en dat in balans brengen. Maar dat heeft dus ook weer te maken met grenzen. En het heeft te maken ook, en dat vind ik zo mooi eraan, dat je zelf volledig verantwoordelijk bent, ownership neemt over jouw seksuele verlangen of sensualiteit. Dus dat het niet meer bij de ander ligt. En het, dat heelt. Dus op het moment dat je zelf leert, en dat kan je met een aantal oefeningen doen, hoe je, hoe je dat gedeelte van je lijf kunt voelen en dus ook kunt weten wat het nodig heeft en wat niet. En wat jij daarin zelf kunt betekenen. En dat kan ook dans zijn of het kan gewoon een hele fijne ademhalingsoefening zijn. Dat hoeft helemaal niet eens met een partner te zijn. Het gaat heel erg over hoe je dat zelf kunt helen en jouw eigen kracht daarin weer kan gaan voeden.
Nou, dat is de reden ook waarom ik de journal... Ja, zeker. Dat is de reden dat ik de journal heb geschreven.
Ja.
Want het schrijven en het onderzoeken daarin, in relatie ook tot die vrouwelijke cyclus, heeft alles te maken met verantwoordelijkheid nemen over jezelf. En dat kan je pas als je jezelf kent. Dus als je leert van, hoe moet ik het omschrijven? Dat je bewust wordt van wat je doet, van wat je handelingen zijn. En misschien heb je dat in het begin op dagelijkse basis nodig, dat je bewust gaat worden, op dagelijkse basis gaat schrijven over, ik zit op dag 5 van mijn cyclus en ik heb meer energie. Maar überhaupt dat je gaat begrijpen, want dat is voor mij ook verantwoordelijkheid, dat je een lichaam hebt en dat jouw lichaam signalen geeft en dat je ermee kan communiceren. En dat is ook echt een van mijn grootste missies van de journal, van get to know yourself.
Ja, dat is echt heel tof. En dat, ik merk het ook, ik ben ook bezig in de journal. En ook al ben ik al dan een soort van al wat meer ontwikkeld op dat gebied. Hè, dat ik toch ook nu weer nieuwe dingen ervaar in mezelf. Doordat ik er meer met baby steps en weer ingezoomd naar ga kijken. Dagelijkse basis en gelieerd aan dus die maancyclus. En die maancyclus, nou ja, dat is zo duidelijk ook weer nu door de journal onder andere. Maar dat je dus merkt, oh ja, zo zit ik in mijn verlangens. En zo zit ik in mijn, dat ik me even terug wil trekken. En zo zit ik in dat ik juist verbinding wil maken met een ander persoon. Het is zo mooi om de signalen in je lijf steeds subtieler te leren kennen. En wat ik heel mooi vind en ook belangrijk vind om te benoemen, is dat als we met vrouwen werken in zo'n groep en ook met tantra oefeningen, et cetera, is voor de een is dus echt baby steps heel belangrijk. Dus gewoon alleen maar, leg je handen maar eens gewoon op je buik en ga maar voelen of ga maar lekker ademen. Wat gebeurt er? Kan je iets voelen? Hè? En et cetera. Mag het er zijn? Hè? Wat komt erop? En bij de ander is het bijvoorbeeld, ik had laatst een vrouw die al lange tijd helemaal geen jurken meer had aangedaan. En die had opeens weer een jurk aan. En die, nou, die wilde ook gaan dansen. En dat was zo mooi om te zien. Dat was eigenlijk dat stukje van haar vrouwelijkheid. En nou moet ik zeggen erbij dat een jurk niet voor iedereen voor vrouwelijkheid staat. Hè? Dus het kan ook voor iemand anders een spijkerbroek zijn. Maar dat dat in één keer loskomt. En ja, dat
maar het
is
gaat wel... erom dat het element water, alles wat je nu zegt, is ja. Dat het element water gaat stromen.
Gaat stromen, precies. En dat is voor iedereen anders. En dat mag ook helemaal er zijn, ja, in elke vorm.
Want nog even terug naar het seksueel overschrijdend gedrag. Op het moment dat er dus zoiets gebeurt, dan bevriest je water vaak,
ja.
Toch?
Ja, dus het is echt element water. En water en ijs, hè, dus je bevriest letterlijk een stukje in jouw systeem, in je lijf. En voor veel vrouwen die dit horen is het denk ik heel herkenbaar als we dit benoemen. Maar je bevriest ook iets in je herinnering. Dus je herinnering gaat echt op slot. Je kan het niet meer zien. Het is te groot en je bevriest het. En dus het is heel belangrijk dat het element water weer gaat stromen. Ja.
En ik zei ook al iets over money mindset. En vrouwen denken misschien van waarom komt ze daarmee? Waarom heeft ze dat nou benoemd? Maar dat is heel vaak ook in het stromen. Geld is natuurlijk een vorm van energie. Ja. En ontvangen en je waardevol voelen. En wat ik in mijn eigen leven merk en ook bij veel vrouwen om me heen, is dat door in de freeze te raken, ook dat stukje van ontvangen en we hebben het hier over, kan over geld gaan, maar ook over liefde, ook over een kind of over een idee. Dat er zoveel verschillende facetten zijn om iets te ontvangen en dat je dat zo zelf op slot kan zetten. Dat vind ik zo fascinerend.
Ja, mooi. Ja, ik was inderdaad ook al benieuwd waar je overheen ging met de money make. Maar ik begrijp hem nu. Nee, maar dat is inderdaad waar. Dus eigenlijk alles wat gaat over ontvangen, dat zit ook op dit thema. Dus je zet jezelf letterlijk op slot. Je gaat dicht, je wil niet meer ontvangen. Want ontvangen is doodeng geworden. Ja. En dat in elke thema in je leven of element kan dat dus eng worden. Onbewust zet je dat op slot. En wat eigenlijk heel schrijnend is daaraan, is dat vrouwen zijn fysiologisch ontvangers. Ja. Wij zijn er om de man te mogen ontvangen naar binnen. En de man is de gever, dus de mannelijke energie is eigenlijk gevend en de vrouwelijke energie is ontvangend. Dus op het moment dat je weer leert hoe je dat mag openzetten, niet alleen beneden, maar overal in jouw hele systeem, dan kun je inderdaad ook weer op andere vlakken gaan ontvangen en kan je ook op werkgebied, op liefdesgebied, op elk gebied weer meer toelaten.
Zeker, mijn thema ook, wat ik heb ontdekt, jij vertelde heel mooi, ik heb je verteld over de ervaring die ik afgelopen week had en waarin dus bij mij van alles naar boven is gekomen door een sessie waarvan ik helemaal niet wist dat ik het had meegemaakt. Maar ik heb wel echt altijd de afgelopen jaren gevoeld van er is iets waar ik niet bij kan. En wat is dat dan? Wat is dat? En ook gevoeld in mijn defense mechanism, als dat getriggerd werd, of als ik me niet veilig voelde. Bijvoorbeeld hele simpele, nou niet simpel, maar in aanraking. Ik vind het heel lastig om aangeraakt te worden.
Ja.
En dat heb ik echt bij mezelf moeten oefenen. En jij kent Clint. En Clint is een... zijn liefdestaal is veel meer aanraken.
Ja.
Dus voor hem ben ik soms heel onbenaderbaar. Omdat ik soms in die freeze zit, letterlijk. In die ijskoningin, in het vastzitten. Als op het moment dat ik me onveilig voel. Maar dat is zo'n patroon in mij. Zo'n...
Ja.
Ja, hoe noem je dat? In je onderbewuste wat zich zo vastgenageld zit. En ik, dat is bizar dat er nu dus afgelopen week zoveel puzzelstukjes in dat, ook echt in dat lijfelijke van, dus daarom ben ik soms zo, ik ben echt niet, ik ben namelijk, het grappige is, vrouwen die zullen luisteren, die kennen mij denk ik ook als heel zacht. Ik weet niet of jij...
Ja, ik ook.
Maar... dus in het contact met vrouwen, denk ik, om mijn werk, ben ik heel zacht. Maar misschien ben ik daarbuiten dat niet zo.
Ja.
Omdat ik dus heel erg verbonden ben met vrouwen. Dus in workshops, ook online, kan ik heel goed intuïtief en heel goed voelen. En ben ik echt wel heel zacht. Maar ik denk daarbuiten zoek ik dus steeds de balans daarin op van... toch om niet te voelen of zo.
Ja, begrijp ik. Ja, en vrouwenenergie is dus ook veilig voor je.
Dus en in een relatie tot een man is dat heel onveilig. Ja,
ja ook al dat is het klopt, je eigen man. Ook al is er, het is toch iemand die dan onbewust iets raakt. En nu je dit weet, en ik vind het echt supermoedig dat je dit hebt gedaan. En je het gewoon echt, je bent er helemaal ingegaan en je hebt het me verteld. En ik vind het echt. Ja, dit gaat gewoon zoveel opruimen daarin. Dus het is helemaal niet gek dat je dat daarvoor dus echt in een freeze kwam. Maar je wist het gewoon echt niet. Je wist het niet. Het was bevroren en het was gewoon een heel erg belangrijke defense mechanism voor jou voor heel veel jaren. Waarvan jouw lijf wist, dit is letterlijk wat ik moet doen om te overleven. Dat is gewoon de wijsheid van je lijf geweest. Uiteindelijk is die nu niet meer nodig. Maar dat is natuurlijk in eerste instantie gebeurd.
Ja. Ja, bizar.
Ja, echt bizar. En ik denk echt dat heel veel vrouwen zich hierin herkennen. En dat het ontzettend belangrijk is dat je dit hebt benoemd. En ja.
Vanuit een Ayurvedisch perspectief is op het moment dat je een trauma meemaakt. Gaat vata omhoog. De elementen lucht en ether. En treed je als het ware buiten je lijf. Om het niet te voelen op dat moment.
Ja.
En... is het dus ook heel belangrijk dat je weer daarna terug op aarde kan komen. Ja. En op het moment dat je dat niet kan, als je niet meer in je lijf kan zitten en ook een beetje gedistanceerd wordt van je lijf, dan kan je ook signalen niet meer herkennen. En dan kom je ook bijvoorbeeld makkelijker in een burn-out, ga je makkelijker over grenzen heen, kan je moeilijker staan en kan je ook moeilijker je eigen ruimte innemen.
Ja.
En, qua lichaamsdeel is het ook heel erg verbonden aan de bekken.
Ja.
En een onbalans in nieren. Dus op het moment namelijk dat je meer van die vaten hebt, heb je heel vaak minder water. Dus heb je minder fluiditeit, maar meer stagnato. En dat is wat ik ook heel veel vrouwen herken, dat het niet meer vrouwelijk is. Van alles kan dat zijn. Het kan zich manifesteren op heel veel vlakken. Het kan in bewegingen zijn, in heupen die vastzitten, maar kan ook in zwart-wit denken zijn. In heel stagnato in rituelen, heel rigide. Op zoveel vlakken kan dat terugkomen. En wat ik zo interessant vind ook, is dat op het moment dat vata uit balans is, ben je heel, heel vaak een people pleaser.
Ja, ja.
Dat herken ik heel erg bij mezelf. Omdat je dus je eigen space, gewoon letterlijk je eigen space niet kunt innemen. En dus voor je gevoel afhankelijk bent van de waardering, van de space van een ander. Om zelf je space in te nemen.
Ja, precies. Ja. Ja, en dat is dus ook weer een vicieuze cirkel. Dus op het moment dat je je space zo klein maakt, omdat je echt niet meer voelt waar je mag zijn, letterlijk en figuurlijk niet meer in je lijf en daaromheen, ja, dan ga je dus constant jezelf kleiner maken dan anderen en opofferen aan anderen. En dat geeft weer frustratie. En wat je benoemde, inderdaad, al die effecten en ook klemmende kaken, wat ook in contact staat met het bekken. Ja. Dat zie je gewoon, dat hoor ik zoveel bij vrouwen. En de vlucht naar buiten gaan. En de vrouwen die echt hele ernstige dingen hebben meegemaakt. Die letterlijk uit hun lijf gaan terwijl het gebeurt. Dus dat ze eigenlijk zichzelf alleen nog maar van boven ergens heel ver weg zien. Terwijl de daad wordt gedaan. Dat hoor je ook wel. Hè? Dus om dan weer terug te komen en helemaal je lijf te gaan bewonen. Dat is echt fucking hard. En het is echt ontzettend moedig als je dat kunt. Maar het is wel de enige manier.
Ja.
Ja.
Oh, nou, ik... we gaan nog een volgende vervolgpodcast opnemen. Die denk ik gelieerd is aan de workshop die hier aan het ontstaan is. En die gaat over het ontwaken van die seksuele energie. Van die vrouwen. Kracht, want dat is echt wat me is bijgebleven tijdens de retreat. En dat was zo ontzettend krachtig moment. Je weet vast waar ik het over heb. Over het dansen, over die opluchting, die vrede, die vreugde, plezier weer te zien en echt jezelf te voelen. En ik denk dat wij daar samen een hele mooie workshop van kunnen maken.
Yeah.
En die komt en in februari daarin opwachting toe, denk ik dat we nog een podcast opname doen met betrekking tot relaties. Want dit hele verhaal heeft een groot gevolg ook op een gezonde manier relaties aan kunnen gaan. Niet alleen met jezelf, maar ook met de ander.
Ja.
En hoe je liefdespartner steeds dingen kan blijven triggeren. Totdat je er klaar voor bent ook om dat stukje aan te kijken. We zijn nog lang niet uitgepraat.
Nee, er is zoveel over te zeggen. En ik vind het super mooi dat we dit nu als eerste hebben kunnen neerzetten. En mijn hart gaat sneller kloppen van alle dingen die we eigenlijk nog zouden willen doen en delen. Daarom is het mooi dat we hier nog een vervolg aan gaan geven. En ja, absoluut. Heel veel zin in en ik kijk daar heel erg naar uit.
All right. Ja. Dankjewel.
Ja, jij ook heel veel dank, Ann. Echt super fijn en heel urgent op dit moment om dit te gaan doen samen.
Ja, ik zal de linkjes naar alles hier onder de podcast zetten, naar onze Insta-website en dan hopelijk. En als vrouwen zich alvast willen aanmelden, op de hoogte gehouden willen worden van de workshop, stuur mij of Annemarie een DM. Jouw Insta, ja. Annemarie, is
annemarieroseboom.nl met R-O-O-Z-E-N boom.
En bij mij is het makkelijkst Rock Your World, denk ik gewoon. Rock Your World, de DM sturen, dan blijf je op de hoogte van de workshops. Heel veel dank, Annemarie. Luisteraar, heel veel dank. Ik realiseer me heel goed dat het heel veel informatie is, dat het misschien ook heel veel om over te verwerken is, om over na te denken, over het plaatsen voor jezelf. Ik hoop ook dat je met vriendinnen erover kunt praten. Dat is ook zo belangrijk volgens mij op dit dit moment. Ik heb ook meteen, ik weet niet of jij dat hebt gedaan, ik heb afgelopen week ook echt vriendinnen van 20 jaar geleden geappt van, hey, weet jij nog dit? En hè, wat bizar, hè? En, en ook een vriendin die zei van, ja, ik vond het ook bizar, maar nou ja, zoveel gebeurt gewoon.
Ja, en heel goed dat je dit nog even aankaart, want het praten met vriendinnen is sowieso de eerste en de meest veilige setting om even je ei kwijt te kunnen. En is ook al een stuk heling. Dus je hoeft eigenlijk niet gelijk degene die iets jou heeft aangedaan of zo aan te spreken. Het kan, maar je kan ook beginnen met überhaupt te gaan praten erover. Echt baby steps, what works for you. Dus begin maar met het naar buiten brengen naar iemand die heel veilig voor je voelt. Dat is absoluut een heel goed idee. Ja, goed dat je
en heb jij vanuit je coaching ervaring een vraag waarmee je het gesprek kan openen? Want ik kan me voorstellen dat het misschien ook heel spannend is om het gesprek te openen hierover met je vriendinnen.
Ja, dat is een goeie. Ja, ik zou sowieso, als je met een vriendin gaat zitten, het liefst persoonlijk, gewoon even aankaarten. Ik wil heel graag even iets heel persoonlijks van mezelf delen. Kan ik erop vertrouwen dat het inderdaad helemaal bij jou en mij mag blijven? Het gaat namelijk over iets wat ik heb meegemaakt, waarbij er over een grens is gegaan bij mij. Dat zou ik sowieso eerst even zeggen. Als je dat prettig vindt, dan weet ze ook waar ze aan toe is. En ik zou zeker ook niet iedereen heeft hetzelfde meegemaakt. Maar ik zou ook zeker de vraag stellen van, herken jij dit soort verhalen, wat ik heb meegemaakt? Herken je jezelf erin? Herken je het van anderen? En dan gaat het verhaal steeds meer stromen, ook dat. Hè? Dus ik merkte ook in onze groep op het retreat dat er was zoveel herkenning. Dus en dan is er een vrouw die iets vertelt die helemaal niet verwacht dat eigenlijk bij anderen ook speelt. En dan komt dat terug en dan geeft dat zo'n kracht en zoveel herkenning. Ja, en ik denk inderdaad dat de meeste vrouwen op een of andere manier, als ze het zelf niet zijn, ook in een directe omgeving wel ermee te maken hebben gehad. Helaas.
Helaas. En het kan dus ook, nou, net als bij mij, zo ontzettend lang duren dat je dus eigenlijk denkt aan hele andere thema's te werken, maar dan erachter komt dus dat dat er nog een veel grotere thema's onder liggen.
Ja, en daar hoeft dus echt geen oordeel op te zetten. Hè? Want dat het zo lang heeft geduurd bij mij, hè, dat is eigenlijk al een licht oordeel van, hè, waarom ben ik daar niet eerder op gekomen? Ja. Dat hoeft dus niet. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor vrouwen om te weten. Het is precies goed zoals het gebeurt en wanneer het naar boven komt. En dat is helemaal oké. Okay. Doe het op jouw ritme. En het komt naar je toe op het moment dat je er klaar voor bent. En dat is precies de bedoeling. Dan kan je het gaan helen. Echt waar.
Dat is mooi. Dat is een hele mooie toevoeging aan de ongeduldige. Dat is heel. Dat is ook echt afgelopen week waar ik echt ook zo'n mantra van. En waar ik ook een heel mooi sign van kreeg. Van je bent precies, weet je, echt de cliché. Je bent precies waar je moet zijn. En je denkt op dat moment van, oh, maar ik wil hier niet zijn. Want ik wil deze pijn helemaal niet voelen.
Ja.
En dat ik ook, je bent het al aan het doen. En in mijn hoofd, ik ben heel erg, denk ik ook wel van het praktische van, oh ja, ik wil eigenlijk nu wel toch wel korte metten hiermee maken. Maar ja, je weet ook van, oh, maar voor mij is nu het voelen het belangrijkste. En er doorheen gaan. En dat heb ik al, dat vind ik het allerlastigste.
Echt voelen. You got to feel to be able to heal. Ja. Dat is de enige manier. Ja, ja. Helaas. Nou ja, niet helaas. Het is echt heel goed.
Ja. Dus en you're doing it. En nu,
het is echt super goed dat je dat inziet en dat ook echt doet. Ja.
Oké. Okay. Ja. Dankjewel voor het luisteren. Heel graag allemaal. Gedaan. Stop.